mededeling. De voorjaarsverkoping vindt aanstaande vrijdagavond plaats 7:30 tot 9:00 en zaterdag 9:30 tot 13:00. En volgende week zondag zal er in de middag een aangepaste kerkdienst plaatsvinden. Die begint om 14:45 en die geleid zal worden door broeder Baan. De collecte vandaag is voor de kerk, de collecte volgende week voor de kerkelijke kassen. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 17e psalm en daarvan het 4e vers. Psalm 17 vers 4. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. Laten we luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 9. We beginnen bij vers 15. Hebreeën 9, beginnend bij vers 15. En daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood van de testamentmaker tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hyssop, besprengde beide het boek zelf en al het volk, zeggende: dit is het bloed van het testament, het welk God aan u lieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Nog ook opdat hij zichzelf dikwijls zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed, anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de volleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonden teniet te doen door zijn zelfs offeranden. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten andere male zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Gemeente, toen wij vorige week zondag uit het 19e hoofdstuk van het boek Numeri het woord van de Heere beluisterden, toen is ook een en ander maal ter sprake gekomen wat wij in dit 9e hoofdstuk van de Hebreeënbrief lezen, als in de versen 13 en 14 de schrijver van deze brief zijn nieuwtestamentisch commentaar geeft op datgene wat in die oudtestamentische wet in Numeri 19 staat geschreven. En hoe hij het verband legt tussen de as van de jonge koe en het water der ontzondiging met het bloed van de Heere Jezus Christus. Het is uit datzelfde hoofdstuk Hebreeën 9 dat we ook vandaag het woord des Heren hopen te beluisteren. Vanmorgen de versen 16 en 17. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood van de testamentmaker tussenkomen, want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. We zullen samen de Heer om zijn zegen bidden. Ik wil vanavond in het gebed voorbeden en dankzegging doen. Heren, we mogen vanmorgen allereerst tot u, de heilige en de waarachtige God, komen. Ge zijt ook de getrouwe God. Dat hebt u ook in de afgelopen week weer bewezen aan ons. U hebt ons gedragen en gespaard. U hebt ons verzorgd en welgedaan. En zoveel zegeningen werden ons deel, Heren, en dat alles onverdiend. Daar blijkt uw zorg voor ons, daar blijkt uw goedheid, daar blijkt uw trouw. Laten we het opmerken. We zijn van die mensen die zo makkelijk vergeten. En als het om voorrechten gaat, dan zien we vaak niet eens dat het voorrechten zijn. Wij menen dat we rechten hebben. En omdat we denken rechten te hebben, hebben we geen erg meer in de voorrechten die u uit genade schenkt. Vaak vinden we dat het allemaal zo wel hoort. En als het anders gaat, dan zijn we het er niet mee eens. Dan worden we ontevreden, dan klagen we. En als het erger wordt, Heren, dan komen we zelfs in opstand tegen u en tegen uw beleid. Maar geef, o God, dat we het mogen zien en dat we ook inderdaad dat diep beseffen mogen dat wij zondaren zijn. En dat we alleen al daarom geen rechten hebben. En dat het daarom altijd maar weer onverdiende voorrechten zijn als u ons nog zoveel geeft. Laten we dat beseffen, Heren, opdat we ons ook verootmoedigen leren. Voor u mogen buigen. En uit uw hand mogen leren leven in diepe afhankelijkheid. En als we dan om zegeningen vragen, het echt ook beseffen dat we om verbeurde dingen vragen. En zo is het ook, Heer, als we vanmorgen in de kerk zijn. Zeker, het is een bijzonder voorrecht dat wij uw woord nog weer mogen horen. Maar we hadden er ook dit keer geen recht op. We hebben het ook dit keer niet verdiend. We hebben het ook dit keer onszelf niet waardig gemaakt. Het is opnieuw een bewijs van uw goedheid en van uw zorg. En van het feit dat u geen lust hebt in de dood van zondaren. En als vandaag het woord bediend mag worden, tegelijkertijd ook op een zichtbare manier, dan is dat een extra bewijs dat u het zo goed met degene die u vrezen voor hebt, Heren. En dat u in zo'n bijzondere, op zo'n bijzondere wijze tot hen wilt komen om het leven der genade dat u in hen begonnen zijt te onderhouden, te voeden, te sterken. Om het geloof dat zo menigmaal zwak is te bekrachtigen. Om het geloof dat zo menigmaal met twijfel gemengd is, echt ook weer te versterken. En om de liefde die zo menigmaal ingezonken is en als bijna teniet lijkt te zijn geworden, toch ook weer aan te wakkeren. Heren, gij doet het alles en ge gebruikt er middelen voor. En we bidden van u, Heren, als we vandaag die middelen ontvangen, dat u ze dan inderdaad ook zegenen wilt en tot een zegen wilt stellen voor alle die u vrezen. Dat de bediening van het sacrament dan ook echt vrucht mag dragen, Heren. En dat u er zelf voor wilt zorgen dat degene die gij aan uw tafel verwacht, er ook zullen komen. Dat alle bestrijdingen die op dat pad gevonden en beleefd kunnen worden, tot zwijgen gebracht zouden worden. En dat uw goede tierenheid zich over al degene die de uwen zijn, zou mogen uitstrekken. En wilt ge dan tegelijkertijd ook in de bediening van het sacrament iets doen ontstaan in het leven van hen die geen avondmaal vieren, waardoor ze er jaloers op worden en waardoor ze ook begeren mogen om de dood des Heren eens te verkondigen. Maar allereerst en allermeest om ook voor zichzelf persoonlijk te mogen kennen dat wonder van door u de Heere te zijn opgezocht. Heere, u kent een ieder van ons. U weet hoe we hier vanmorgen gekomen zijn en hoe we hier onze plaats in de kerk hebben ingenomen en hoe we op deze ogenblikken gesteld zijn. Wij bidden van u, Heere, laat er oprechtheid en de vroomheid ons behoeden. En als het straks ook gaat om het aangaan, laat dan ook inderdaad de oprechtheid en de vroomheid ons aan de tafel mogen brengen. En laat er geen geveinsdheid zijn, Heere. En laten we niet volstaan met vormen en met buitenkant. Want daar kunnen we onszelf wel mee proberen te redden, maar daar zijn we voor uw heilig aangezicht niet mee gered. Heere, laat het vanmorgen dan ook zo mogen zijn dat er waarheid in ons binnenste zal wezen. En wilt u dan ook de bediening van uw woord gebruiken, Heere? Als het in deze lijdenstijd gaat over de Heere Jezus heel bijzonder en over wat hij ervoor gedaan heeft om zondaren zalig te maken en het heil voor ellendigen te verwerven, dan worden we vanmorgen bepaald heel direct bij het feit dat hij daar zelfs voor de dood wilde ingaan. Opdat hij zo ook de geestelijke zegeningen zou kunnen niet alleen verwerven, maar ook uitdelen aan alle hongerigen en dorstigen naar de gerechtigheid. Heere, open onze ogen voor hem en voor de weg die hij ging en voor het lijden dat hij aanvaarde en voor de zondaarsliefde die ook in zijn sterven openbaar kwam. Open onze ogen voor hem, Heere, en geef dat we vanmorgen ook mogen doen wat ons formulier ons straks ook weer zal zeggen. Aldus zullen wij zijner daarbij gedenken. Wilt gij, o Heilige Geest, er dan vanmorgen ook voor zorgen dat die zaligmaker in zijn lijden en sterven voor ons oog zal mogen geopenbaard worden. In de prediking, maar ook door de toepassing van het woord. En dat is uw werk, o Heilige Geest. En laat zo uw naam en de naam van die zaligmaker in ons midden verheerlijkt worden. Gedenk ons allen, Heere. In de wegneming van onze zonde vragen we het. Ook als we u bidden met hen te willen zijn die niet naar de kerk konden komen. Neem ze allen voor uw rekening. En wilt gij ook vandaag zorgen voor de voortgang van uw werk in deze wereld en voor de komst van het rijk van uw Zoon Jezus Christus en daartoe de prediking allerwegen nog tot een rijke zegen stellen. Hoor ons, o God, in de vergiffenis van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 111 en daarvan vers 3 en 5. 111 vers 3 en 5. Hij maakte hij die heerlijk is zijn wonderen een gedachtenis en het is trouw al wat hij ooit beval.
Thank you.
Gemeente, ik roep u nog even in herinnering wat de schrijver van deze Hebreeënbrief in het 14e vers van dit 9e hoofdstuk heeft geschreven. Als hij het heeft over de Heer Jezus Christus die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk heeft opgeofferd. En hij maakt dat duidelijk door te verwijzen naar die ceremonieën die onder het Oude Testament plaatsvonden. Waarbij het ook, zeker in de offers en ook bij die ceremonie uit nummer 19, gaat om een ander die sterft in de plaats van de onreine, de schuldige. En uit de dood van die ander, van die plaatsvervanger, vloeien dan grote zegeningen in de richting van degene die vervangen is. Er is de reiniging van dode werken, zoals in vers 14 staat. Er is, zoals in vers 15 staat, de verzoening der overtredingen. Wel, gemeente, zijn dat geen grote zegeningen? Is het dat nou juist niet wat een verloren zondaar nodig heeft? En als we dan vragen, hoe krijgen we er deel aan? Dan moeten we minstens twee antwoorden geven. En het eerste antwoord, dat is, dan moet er voor onze zonde eerst worden betaald. En in de tweede plaats, dan moeten ze daarna de weldaden ook nog een keer aan ons geschonken worden. Om het te zeggen met de woorden ontleend aan het beeld wat de apostel in onze tekst gebruikt, dan moet allereerst de testamentmaker sterven en dan moet daarna het testament worden geopend. Want daar gaat het in feite om. De testamentmaker moet sterven en dan daarna moet het testament worden geopend en dan moet gedaan worden wat er in dat testament beschreven staat. Je zou kunnen zeggen dat in een paar woorden samengevat, dat is nou de verwerving van het heil en dat is ook de toepassing ervan. Inderdaad, in onze tekst wordt het beeld van een testament en een erflater gebruikt. Wat is een testament? En wanneer heeft een testament enige betekenis? Wat is een testamentmaker? Wel, het beeld is natuurlijk duidelijk. Wij kennen dat gebruik hier op aarde ook. We kennen dat nu. Ze kenden het in de dagen toen deze brief geschreven werd. Mensen maken bij hun leven soms een testament op, laten dat opmaken. Beslissen hoe zij willen dat het gaan zal met hun nalatenschap. Voor wie dat allemaal zijn zal. Wie er in de erfenis zullen delen. Maar zolang zo'n testamentmaker leeft, heeft dat testament verder geen betekenis. Het gaat pas effectief worden als de dood ingetreden is. Nou, dat is eigenlijk het beeld dat aan onze tekst ten grondslag ligt. En daarmee wordt nu ook getypeerd wat God doet ten behoeve van zondaren. Wie is, laten we die vraag eerst stellen, wie is eigenlijk de testamentmaker? Wie is in dit geval de erflater? En dan komen we onmiddellijk al te staan voor het feit dat dit beeld wel veelzeggend is en dat het ook wel echt behulpzaam is en dat het ons inderdaad ook wel een stukje duidelijkheid kan geven ten aanzien van het werk des Heren, maar dat het toch ook weer een gebrekkig beeld is. Als het, en dat zie je geregeld in de schrift, als het erom gaat wat nou het werk Gods is in het zalig maken van zondaren, dan is er eigenlijk op deze wereld geen ene illustratie te vinden die in alle opzichten volkomen op dat werk van de Heere past en toegepast kan worden. Ook dit beeld niet. Want de erflater is toch in zekere zin niet dezelfde als degene die sterft. God laat aan zijn volk zegeningen en weldaden na. God deelt de reiniging van de onreinheid en de verzoening van de zonde en de wegneming van de overtredingen en de heiliging des levens en de vrede met God en zoveel andere dingen, die deelt God uit. Maar God sterft niet. Wij moeten, en soms merk je dat in het spraakgebruik van sommige mensen ook wel, goed bedoeld overigens, maar toch niet helemaal correct, toch niet bijbels. Wij moeten ook niet spreken over God stierf voor onze zonde. Dat is een toch wat ondoordachte manier van spreken. God is niet gestorven voor de zonden van zijn kerk. De Heere Jezus is gestorven. En dus degene die al die weldaden uitdeelt, God de drie enige, laten we het zomaar zeggen, je mag ook inderdaad zeggen God de Vader, dat is niet degene die aan het kruis gestorven is, is tenslotte niet degene die het testament heeft laten openen door zelf te sterven. Dat heeft Christus gedaan. En daarom zeg ik, ook dit beeld is, als erop aankomt, een gebrekkig beeld. Maar als ik dat gezegd heb, dan haast ik me om daar tegelijkertijd aan toe te voegen dat het toch een zeer nuttig en zeer leerzaam beeld is. Want het laat om te beginnen toch weer de eenheid zien die er in God is. Al is het dan bijbels gesproken niet juist om te spreken over de dood van God, maar alleen over de dood van Christus. Toch zijn de Vader en de Zoon, en ik zou ook willen zeggen de Heilige Geest, zozeer één en zozeer met elkaar verbonden, dat je van de drie enige God mag spreken. En dat ze elkaar nooit tegenwerken. Maar dat het daarom inderdaad op dat punt mogelijk is om van het testament en van de testamentmaker te spreken. En natuurlijk verwijst, en eigenlijk had ik niet eens zoveel woorden nodig om het u duidelijk te maken, althans dat hoop ik. Natuurlijk verwijst dit beeld naar de dood van de Heere Jezus. Naar datgene wat er op Golgotha gebeurd is. Toen hij na die hele weg van lijden uiteindelijk gekomen is op de plaats waar hij terechtgesteld is en waar hij gehoorzaam geworden is tot de dood des kruises. Daar zien wij, laat ik het dan toch maar zo zeggen, de testamentmaker sterven. Daar zien wij hem die het heil of die het verwerven van het heil op zich genomen heeft, ook tot de volbrenging van zijn werk komen, zodat hij kan zeggen: het is volbracht. En dan is het testament ook van kracht. Ik zal u nog wel zeggen, uiteraard, wat er in dat testament staat. Maar eerst even deze gedachte die in onze tekst met nadruk naar voren komt. Dan is het testament ook van kracht. U weet hoe het gaat. Er is iemand gestorven. En degene die gestorven is, die heeft een testament achtergelaten. Na zijn dood, vaak op de dag van de begrafenis of kort daarna, wordt in bijzijn van de notaris dat testament geopend. En degene die in dat testament genoemd zijn, worden geacht bij die samenkomst aanwezig te zijn. En dan wordt bekendgemaakt wat er in dat testament stond, voor wie dit is en voor wie dat is, en wie inderdaad als erfgenamen moeten worden beschouwd. En dan is er ook geen macht in de wereld meer die daar iets aan veranderen kan. Dan is een testament vast, heel merkwaardig, in de doden. Voor die tijd was dat testament er. En wist die erflater wat hij erin had laten schrijven? Misschien heeft hij toch wel eens een keer veranderd ook, want dat is mogelijk zolang hij leeft. Wist de notaris wat er in dat testament stond? Wisten, als de erflater het verteld had, de erfgenamen ook dat hun naam erin stond en misschien ook wel in welk verband hun naam genoemd werd? Maar het kon elke dag nog weer veranderd worden. Het was niet vast. Er was niks zeker. Er werd niks gedaan. Alleen als de dood ingetreden is, dan is alles in één keer veranderd. En dan is dat testament vast en dan moet het ook worden uitgevoerd. En dan moet het precies naar de letter worden uitgevoerd. En dan is er niemand van de erfgenamen die er nog iets aan veranderen kan. Al zou niemand ermee tevreden zijn, al zou iedereen teleurgesteld zijn bij wat hij nu te horen heeft gekregen, dan gaat het nog door zoals de erflater heeft beslist. Let u daar ook op als we over dit beeld nadenken. En dan in verband met de Heer Jezus en zijn sterven. Als Christus gestorven is, dan gebeurt het ook wat van eeuwigheid af besloten is. En dan worden al de erfgenamen bedeeld met wat hen bij wilsbeschikking is nagelaten. En vandaar dat de erfgenamen maar vaak naar Golgotha moeten gaan. Want daar is de sterfkamer. En vandaar dat het formulier voor de bediening van het sacrament ons ook zegt dat aan de avondmaalstafel wij zijn er aldus zullen gedenken. En vandaar dat de avondmaalsviering in de Bijbel de naam gekregen heeft: de dood des Heren verkondigen. En gemeente, daar gaat het vanmorgen om. Dat we ons heel goed bewust zijn dat het vanmorgen om de dood des Heren gaat. En het denken daaraan, eigenlijk hoef ik dat toch niet te zeggen, het denken daaraan kan alleen maar als het gepaard gaat met diepe eerbied. En als dat in ons hele doen en laten ook tot uitdrukking komt. We gaan vanmorgen naar de sterfkamer. We gaan vanmorgen het testament lezen van hem die de dood inging. En dan moet u, en dat hangt er natuurlijk mee samen, ik kom daar straks nog wel even verder op terug, dan moet u zich natuurlijk indenken dat niet iedereen bij die dood of bij dat openen van dat testament aanwezig is. Daar horen de verwanten. Daar hoort de familie. En die familie weet wat het is om over de dood van de erflater te treuren. Want dood maakt scheiding, dood doet pijn. En als het vanmorgen om de dood van de Heere gaat, gemeente, dan behoort dat in ons leven, dan behoort dat in onze ziel ook iets van pijn te geven. Waarom? Nou, waarom? Omdat er zonder de dood van de Heer Jezus voor u en voor mij nooit zaligheid zou zijn geweest. Omdat zonder de dood van de Heer Jezus, zonder zijn nederdaling ter helle, wij zelf die weg hadden moeten gaan tot in de buitenste duisternis toe. We zijn toch zondaren? En wij deden toch door onze zonden hem al die jammeren aan. En zou dat geen pijn doen? Zou dat niet een stuk verdriet in je leven geven, waar je eigenlijk ook nooit overheen komt? Niet dat je dat nou altijd hoeft te tonen, maar waar je van binnen toch iedere keer weer van voelt. Dat je eraan meegedaan hebt om de Heer Jezus zo bitter te doen lijden. Die doorn de kroon te vlechten. Dat bloed uit zijn aderen te persen. Meegewerkt hebt aan zijn veroordeling. Doet het dan in je leven geen pijn dat je een zondaar bent? En dat je door je zonden... Oh ja, niet iedereen kent er evenveel van. En de Heere gaat met de een en andere weg dan met de ander. Ook als het gaat om de ontdekking. Dan is die ontdekking aan zonde en schuld bij de een dieper dan bij de ander. Maar zelfs ook de geringste ontdekking aan zonde en schuld. Gemeente, dat heeft in ieder geval twee effecten. Je voelt daar innerlijk de gebrokenheid over. En je schaamt je erover. En je stapt daar niet zo makkelijk overheen. Alsof het allemaal maar kleinigheden zijn. Het zijn geen kleinigheden die de dood van de zaligmaker hebben veroorzaakt, gemeente. En daarom, er zal ook iets gevoeld worden van verdriet. Dat is niet het enige, dat weet ik ook wel. De Heere laat in zijn woord ook zien dat de dood van Christus uiteindelijk ook oorzaak en bron van eeuwige en hemelse vertroosting en blijdschap zal worden. Met name als je gaat ontdekken wat er nou in dat testament van die erflater staat. Maar wat ik zo pas genoemd heb, we stappen er toch niet overheen. En ik zei dus, daar hoort eerbied bij, daar hoort verwondering bij. Bij het binnentreden in die sterfkamer, bij het overdenken en verkondigen van de dood des Heren, daar hoort een besef van onze onwaardigheid bij en een besef van zijn heiligheid, maar ook van zijn onbegrijpelijke en al te wonderbare zondaarsliefde, dat de Heere nou inderdaad dat ervoor over had om te sterven, dat hij dat ervoor over had, die diepe vernedering. En dan denk ik maar aan de dood in zijn drievoudige gestalte. Niet alleen maar dat lichaam en ziel uit elkaar gerukt werden. Maar ook dat hij eeuwige dood stierf. Al duurde dat toch maar kort. Maar het was niet minder dan de eeuwige dood toen hij in de buitenste duisternis neerdaalde. En de geestelijke dood van God gescheiden. Gemeente, zullen we dat om te beginnen bedenken. En zullen we zo de sterfkamer binnentreden. En zo gaan luisteren naar de voorlezing van het testament. Maar dan nog wat meer. Wie worden er dan verwacht? Wie zijn de erfgenamen? Ja, die vraag moet aan de orde komen. Want stel je voor, je hebt gehoord dat er iemand gestorven is. En je denkt, ik zou wel eens in zijn testament kunnen staan. En je probeert erachter te komen of dat echt zo is. En dan blijkt dat het helemaal niet zo is. Je had jezelf er al rijk mee gerekend. En dat wordt een teleurstelling. Daarom is het goed en noodzakelijk om te onderzoeken of je een erfgenaam bent. En wie zijn de erfgenamen? Nou, als ik het beeld vasthoud, dan zijn dat in de regel allereerst familieleden. Ik weet wel, door allerlei wanverhoudingen kan dat wel eens anders liggen hier op aarde, maar in normale gevallen zijn de erfgenamen allereerste familieleden. Trouwens, wettelijk is bepaald dat dat niet eens anders mag. De echte nabestaanden, de nauwe verwanten. En voor de rest kunnen er vrienden bij zijn, en voor de rest kunnen er allerlei nog liefdadige instellingen zijn die in het testament bedacht worden. Maar, laten we het hiertoe beperken, er moet wel degelijk een bepaalde relatie bestaan hebben tot de gestorvene. En dat moet de gestorvene hebben geweten tijdens zijn leven. En daar zijn de erfgenamen zich ook bewust van geweest. Dat er een relatie was gekomen. Hoe dan ook. Dat er een verbinding tot stand kwam. Een geestelijke verbinding met de Heer Jezus. Je moet weten dat Hij gezegd heeft en dat je daarbij ingesloten was. Ik heb u vrienden genoemd. Je moet er wetenschap van hebben. Anders gezegd dat je bij de geestelijke familie van de Heer Jezus bent gaan behoren. Dat je door wedergeboorte lid bent van het huisgezin Gods.
Of niet? Je kunt toch niet zomaar als vreemde, zonder dat je ooit een echte band met hem gehad hebt, rekenen dat je in zijn testament staat. Hij laat zoveel schatten en zegeningen na, maar ze worden aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Als dat zo is, gemeente. Als wij door de genade Gods tot die geestelijke familie zijn gaan behoren. Hoe weet u dat dan? Nou, denk dan maar weer alleen. En daar is Hebreeën 9 eigenlijk vol van. En ik heb niet geteld hoe vaak we dat woordje lazen. En u waarschijnlijk ook niet. Maar u moet het maar eens nagaan op uw gemak als u het nog eens naleest. Maar daar lezen we zo vaak dat ene woordje bloed. Bloed. Als het zo is dat er echt een band is met de erflater, de Heer Jezus Christus, dan is dat bloed van die zaligmaker ons ook dierbaar geworden. Dan hebben we ook besef gekregen van de absolute noodzaak van dat bloed. En wat is het ons dan ook een wonder geworden dat we ervan mogen horen dat hij dat bloed heeft gegeven. En dat dat bloed wordt aangeboden. En wat is er dan een begeerte in onze ziel gewekt om met dat bloed ook gewassen en daarmee gereinigd te worden. En wat is het dan een dringend en een hartelijk verlangen in ons bestaan geworden om hem te mogen kennen zoals hij zich in de dood voor zijn volk heeft gegeven. En dan krijg je er ook bericht van, persoonlijk. Dat de erflater gestorven is. En dan word je, en dat vinden wij ook in vers 15 terug, dan word je ook geroepen. Ziet u wel in het slot van vers 15, degene die geroepen zijn, de beloftenis van het eeuwige, de eeuwige erven zouden ontvangen. En daar ben je ook bij als je geroepen wordt. Als je van de notaris bericht gekregen hebt, dat je dan en dan daar verwacht wordt. Dan heb je zelf die brief uit de brievenbus gehaald. En heb je hem zelf opengemaakt. En dan heb je tot je geweldige verwondering gelezen dat hij niet verkeerd bezorgd was. Maar dat hij aan uw adres terecht was afgeleverd. En als de Heere mensen nodigt om aanwezig te zijn bij het verdelen van de erfenis van zijn lieve zoon, dan zendt hij er ook berichten over. En dan krijgen we dat ook persoonlijk thuis bezorgd. En dan krijgen we er werkzaamheden mee. En dan wordt het op onze ziel gebonden. Dan leg je zo'n brief niet naast je neer, alsof je er niks mee te maken hebt. En dan geef je acht op wat de Heere gezegd heeft. Misschien kun je het niet geloven. Misschien is het zo wonderlijk in je ogen dat je zegt, het kan toch eigenlijk niet. En vooral als je dan ook nog beseft, en ik kom weer even terug bij dat beeld, dat als je dan bericht gekregen hebt dat je daar en daar verwacht wordt, want dan wordt het testament van die en die geopend. En je weet dat je in je verhouding tegenover die en die ook zo vaak niet geweest bent zoals je moest zijn. En dat je zoveel tekort gekomen bent en dat het dan toch blijkt waar te zijn dat hij wel aan jou gedacht heeft. Terwijl wij zo vaak niet aan hem gedacht hebben. Nou past u het zelf maar toe. Dan kun je het misschien niet geloven dat je persoonlijk geroepen en genodigd wordt. En niettemin het verandert aan de nodiging en aan de roeping niets. De Heere is waarachtig. Ook als hij de zijnen bij name roept. Zoals de herder dat trouwens met zijn schapen ook deed. Nou, gemeente, ik weet niet of ik nou nog zoveel meer moet zeggen om straks over te gaan tot de bediening van het sacrament. Om straks over te gaan tot de overdenking van wat de Heere Jezus nou in zijn nalatenschap aan zijn volk heeft vermaakt. Een paar aspecten straks daar zomaar van. Wat moet ik eigenlijk nog meer zeggen als het gaat om de vraag wie daar nu verwacht worden? familie, vrienden, van wie de erflater geweten heeft dat hij een band aan hen heeft. Ik ken de mijnen. En van wie de erfgenamen ook weten dat er een band aan hem was. En ik word van de mijnen gekend. Dat eerste kennen, dat is niet aan twist en aan twijfel onderhevig. Hij twijfelt nooit als het gaat om de zijne. Hij heeft nooit de gedachte van, hoort hij er wel bij of hoort hij er niet bij. Maar dat weten aan die andere kant, dat kennen van hem, jazeker, dat kan er een hele hoop twijfel en bestrijding onderhevig zijn van, ben ik nou een van de zijnen? Hoor ik er nou bij? Rekent hij me nou mee? Ben ik nou begonnen? Is hij nou begonnen? En die dingen moeten opgeklaard worden. En dat kan alleen de Heilige Geest doen. Maar als het de Heilige Geest behaagt om dan toch weer tot zo'n ziel te spreken en de twijfels eronder te brengen en de storm die in de ziel kan woeden te bedwingen, dan wordt het weer geweten. Ik ben toch geen vreemde voor hem. En hij is toch geen vreemde voor mij. En zo gaan ze naar de opening van zijn testament luisteren. Niet alleen om te horen dat zij erin staan, maar om ook te horen wat zij van hem ontvangen. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar lezen het tweede gedeelte van het formulier. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. U helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden, en dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven, en zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat we niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen naar lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof,
waarvan we belijdenis doen met mond en hart, sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood of de wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, wij zullen nu met elkaar gaan zingen uit de 27e psalm en daarvan het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En ik hoop dat dat ook de verzuchting van onze ziel is, als de nodiging nu uitgaat om te komen tot de tafel des Heren, om daar zijn schone dienst te aanschouwen en daar zijn lieflijkheid, zijn zondaarsliefde, zijn genade en zijn goede tierenheid te ontdekken, zoals het vast ligt in het testament. Ik heb u gezegd wie daar verwacht worden, wie daar door de Heere verwacht worden. Mogen alles wat in de weg lijkt te staan voor hen door de Heere worden weggenomen. En God geven ons een godvruchtig verkondigen van de dood des Heren. Wij zingen dus nu eerst Psalm 27, het derde vers.
aan deze tafel nog één plaats die niet bezet is. Heren, wij mogen samen uw heilig aangezicht zoeken, ook in dit ogenblik. Nu we met een deel van de gasten aan de tafel mogen aanzitten, terwijl anderen in de gemeente van de viering van het sacrament getuigen zijn. We danken u ervoor, Heren, dat gij, o Heere Jezus Christus, die weg van lijden en sterven zijt gegaan tot het einde toe. En dat het u behaagd heeft om een testament te maken, waarin gij de namen hebt beschreven van hen van wie gij wilt dat ze in de erfenis zullen delen. O Heere, wat een wonder dat er mensen zijn die daarin staan. We zouden geen van allen recht hebben om in dat testament genoemd te worden. We hebben alles gedaan om dat recht te verzondigen. En toch heeft het u behaagd om mensen uit deze gevallen wereld te roepen en te trekken en lief te hebben. En ze te begiftigen met hemelse geestelijke, eeuwige goederen. O God van alle genade, geef dat daar vanmorgen met name ook aan de tafel iets van mag worden geproefd en gesmaakt. En dat onze ziel verwonderd mag zijn als we iets uit dat testament mogen horen. Zegen ons en zegen het sacrament. En gebruik het tot dat doel waartoe gij het hebt ingezet. Om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het. En gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is, tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren, deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus, neemt die en dringt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Het testament dat vast is in de doden dan geopend wordt, wat krijgen de erfgenamen dan te horen? Om te beginnen een boodschap die precies bij hun eigen situatie past. Want wat is hun eigen situatie? Hoe zijn ze daar als ze de dood des Heren verkondigen en als zij op Golgotha in de geest vertoeven en als zij de dood, het sterven, de bloedstorting van hun zaligmaker gedenken? Hoe zijn ze daar? Wat zijn dat voor mensen? Je zou het in één woord kunnen zeggen, het zijn de grootste armoedzaaiers die er zijn. Ze hebben niks. Ja, ze hebben schuld. Ze hebben ongerechtigheid en daarom zonde. En zoveel schuld dat er geen denken aan is dat zij die ooit zouden kunnen betalen, in der eeuwigheid niet. Het testament vertelt ze, ik zal niet meer op u toornen en ik zal niet meer op u schelden. Het testament vertelt van al die erfgenamen, het zegt tegen al die geroepen erfgenamen, ik delg uw overtredingen uit als een nevel en ik gedenk ze geenszins meer. Ik werp ze achter mijn rug in een zee van eeuwige vergetelheid. Zonder dat testament zouden ze er zelf verantwoordelijk voor zijn geweest om te betalen. maar nu de testamentmaker gestorven is. En nu hij met zijn dood al die schuld, die hemelhoge schuld betaald heeft, laat hij het hen op grond van die dood, van dat sterven weten, dat het nu tussen God en hen helemaal goed is. En dat er geen zonde meer overgebleven is. Dat er nooit meer één zonde gevonden kan worden ook. Al zal de duivel er nog zo nauwkeurig naar zoeken. Al zal ons geweten ons misschien ook tot ons laatste levensmoment blijven achtervolgen met beschuldigingen. God vindt in al de zijnen geen schuld en geen ongerechtigheid meer. Want het is alles weggedaan door het bloed van de Zoon van God. God vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. De hitte van zijn gramschap is geblust. Wij zingen Psalm 85, het eerste vers. En daarna worden anderen genodigd om de dood des Heren te verkondigen.
Deze tafel is eigenlijk vol, maar er zijn nog best twee plaatsen bij te maken. Als er nog zijn die aan de tafel des Heren een plaatsje zoeken, als er nog zijn wier hart naar de Heren en zijn genade uitgaat. Anders zullen we met deze tafel de viering van het sacrament ook gaan besluiten. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het. En gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken was, het lichaam des Heren verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit. En verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Op het moment dat de Heere de schuld wegneemt en dat hij datgene wat aan de kant van die erfgename te vinden is, wegdoet, zodat er ook niets meer van te vinden is. Maar tegelijkertijd wordt in dat testament ook verteld dat hij in de plaats van wat zij wel bezaten en wat de Heere van hen wegneemt, nu ook gaat geven wat zij niet bezaten. En wat ze van zichzelf ook nooit zouden kunnen bezitten. Wat ze door hun zonde ook onmogelijk kunnen verwerven. Ze kunnen het wel kwaad doen, verkeerd doen, verderven voor Gods oog. Maar ze kunnen het nooit goed maken. Maar die leegte, dat gebrek, dat schrijnende gebrek gaat de Heere zelf vervullen. Laat ik u een paar versen uit, mag ik het zo zeggen, dat testament van de Heere Jezus lezen. Ik denk aan het 61ste hoofdstuk van de profetie van Jesaja, waar de Heere van zichzelf zegt dat hij gekomen is om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen, maar dan staat er onder andere ook bij om de treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Als ze zichzelf leren kennen, dan hebben ze een benauwde geest. Dan horen ze bij degene die treuren. Dan zijn het mensen die in zak en as verkeren. Hoe komt het ooit goed tussen God en mijn ziel? Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Maar de Heere in zijn onbegrijpelijke genade gaat niet alleen de oorzaak van die treurigheid wegnemen, maar hij gaat daar ook voor geven de zaken die vreugde scheppen, blijdschap geven, sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad van de lof voor een benauwde geest. Je kunt het met andere woorden ook zeggen, en dat zijn de woorden die in Hebreeën en op vele andere plaatsen ook heel concreet genoemd worden. De Heere gaat zijn volk rechtvaardigen. Hij geeft dat ze recht voor God kunnen staan. Hij rekent ze de gerechtigheid van de Heere Jezus toe. Hij gaat zijn volk heilig. Hij geeft zijn volk vrede met God. Hij geeft ze verzoening van hun zonden. En al die dingen die zij nodig hebben, willen ze werkelijk behouden kunnen worden. Uit de volheid van Christus verdiensten krijgen ze genade voor genade. En dan wordt hij straks ook, en dat staat ook in het testament, dan wordt hij straks ook nog toegevoegd een ingang in het hemels koninkrijk. Zijn ze daar geen burgers van geworden? Zijn ze niet binnengegaan in dat koninkrijk? En daarom, omdat ze door de Heere zo worden beschouwd, zullen ze geen gebrek hebben aan enig goed. Hij bewaart ze, hij geleidt ze. En zelfs aan het eind van de aardse woestijn neemt hij ze op in zijn heerlijkheid. En dan zullen ze verzadiging van vreugde hebben. Die overwint zal alles beërven. Zo staat er ook. Alles beërven. Wat krijgen die erfgenamen uit de nalatenschap van de zaligmaker? In één woord: alles. Alles wat ze voor tijd en eeuwigheid nodig hebben. Alles wat ze naar lichaam en ziel nodig hebben. Het is een schat van zegeningen die in hem hun tot een erfdeel zal zijn. Dat is het deel van de erfgename. Van degene die door de Heere daartoe geroepen zijn. Beweldadigd worden. En die zich hier bij tijden in dat heil des Heren al mogen beginnen te verblijden. We zingen daarvan uit de 16e psalm en daarvan het 6e vers, psalm 16, vers 6. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend.
Geliefden in de Heer, terwijl de Heer nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen. En in ieder spreken in zijn hart al dus, loof den Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof den Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen we nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan, tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij nu samen danken. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus. Heere, we danken u er inderdaad voor dat u in uw goedheid ons ook vanmorgen dit nog hebt willen geven. En voor de boodschap die tot ons kwam. Voor de genade die werd aangeboden. En voor de indrukken die het maken mocht. Laat uw zegen er verder op rusten. En wilt gij uw genade verder ook verheerlijken, ook als we vanavond nog weer bij elkaar hopen te komen en opnieuw de schrift te mogen openen en opnieuw mogen stilstaan bij die zaligmaker en wat hij heeft verworven. Heere, vergeef onze zonden en bewaar ons ook voor alle kwaad om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tenslotte uit de 31ste psalm en daarvan het 15e vers, psalm 31, vers 15. Hoe groot is het goed dat gij zult geven? Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.